Hemelse Vader, dank u wel, Heer, voor dit moment, Heer. We hebben het al gehoord, Heer, u bent een levende God. Heer, er is maar één God, Heer, die leeft, en dat bent u. Heer, en u wil graag spreken, Heer. U heeft al gesproken vanmorgen. Heer, maar u wil nog verder gaan, Heer, en we openen ons hart voor u, Heer. Heer, en we laten ons leiden door uw Heilige Geest, in de naam van Jezus. Amen.
Dank je wel. Kijk waar mijn mondhoek zit, zo. Ja. Technisch gaat alles vanochtend anders, dat blijkt. Ik was het hele ding vergeten. Ik wist wel dat ik moest spreken, maar de technische details die zijn eigenlijk ondergeschikt. En de piano doet gek, ik weet niet of jullie het horen, maar het lijkt wel of hij in een kartonnen doos zit. En ik verwacht eigenlijk al een paar jaar dat het natuurlijk een keer ophoudt. Maar je moet je er niks van aantrekken, weer of geen weer, prijs de Heer. Gewoon altijd doorgaan. Want als de stroom uitvalt, dan heb je toch altijd je stem nog. Zo moet het zijn. En dan zijn dat gewoon maar hele kleine dingetjes. Maar ik ben wel blij met die gasten achterin die daar dan toch zorgen dat alles werkt. Ik heb wel lekker gezongen, toch, ondanks alles. Ik heb ook een makkelijk onderwerp uitgekozen voor vanochtend. Robert heeft er al slecht van geslapen. Kunnen jullie het lezen? Ja, ik heb expres gedaan. Want dit is altijd zo'n onderwerp. Ja, staat in de Bijbel. En als oudste hebben wij hier soms best wel moeilijkheden mee. Niet dat we er niet in geloven. Maar ik zal eerst gewoon even een statement neerleggen dat je geen zorgen gaat maken. Wij geloven dat de genezing van God voor toen was en voor nu. We staan ervoor, we staan erachter, we geloven het en we willen daar ook dat geloof duidelijk in uiten. En wat ik vandaag wil doen is voor sommigen een bemoediging, maar voor de anderen ook een oproep tot geloof. Om ons ook te ondersteunen daarin. Om daar zelf actief in te zijn. Want het is heel makkelijk als je ergens op bezoek bent. In een andere gemeente. En als ze dan vragen, wil je even voor iemand bidden? Nou, dan spreek je je gebed uit. En dan ben je daarna weg. Wij hebben een probleem hier. Wij zijn hier elke week weer. En soms gebeurt er geen wonder. Moet je dan niet geloven? Is het dan fout? Klopt het gebed niet? Het is best een lastig onderwerp als je hier elke week staat. Als je hier altijd bent. En je hebt te maken met mensen die ziek zijn. We geloven in de kracht van de Heilige Geest. En we geloven dat die kracht nog steeds werkt vandaag voor ons. We hebben net gebeden, vul ons opnieuw. En dat kan op een heleboel verschillende manieren gebeuren. En je zag ook in Handelingen, na Pinksteren, dat er nog steeds staat en plotseling werden ze vervuld door de geest en begonnen de Heer te prijzen. Ze waren dus allang gedoopt met de geest. De uitstorting was geweest en de geest kwam nog steeds opnieuw. Er waren nog steeds nieuwe dingen die gebeurden en uitingen van Gods kracht. Laten we in de Bijbel gaan lezen. Ik heb een stukje uitgekozen, daar staan vier situaties in. En daar kunnen we wat uit leren. Kom maar op, broeder. We gaan lezen uit Matteüs 8. Je hoeft weinig te bladeren. Het meeste komt hieruit. Matteüs 8, vers 1. Dit is precies die berg waar... Wie had het over de berg gereden vanochtend? Hij was op die berg. Matteüs 5 tot en met het einde van Matteüs 7. En nou ja, dit is dan het vervolg. Hij daalde de berg af. Dat is precies daarna. En grote mensenmassa's volgden hem. En er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Dat is melaatsheid. Hij wierp zich voor hem neer en zei, Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus strekte zijn hand uit en raakte hem aan. Hij wierp zich voor hem neer. Jezus moest zelfs nog waarschijnlijk door zijn knieën om hem aan te raken. Hij zei, ik wil het, word rein. En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. En Jezus zei tegen hem, denk erom dat u met niemand hierover praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Deze gast had echt een probleem. Als je melaats bent, dan ben je onrein. Er staat zelfs in het Oude Testament dat die mensen dat moesten roepen. Het is bijna een proclamatie dat mensen uit de weg gingen. Dus als er grote mensenmassa's waren en er kwam een melaatse tussendoor. Nou, die hoefde niet te dringen om vooraan te komen. Die gasten zeiden allemaal van, oh, we gaan wel opzij, want straks krijgen wij het ook. Hij was gewoon besmettelijk. Het was ook zo dat hij ook de opdracht had gekregen, zo iemand dat hij zich buiten de gemeenschap moest houden. Hij hoorde er niet meer bij. Als je leest in het Oude Testament, dan kon het wel overgaan. En dan moest je naar de priester. Dan moest je een offer brengen. En daarna ging de priester je weer rein verklaren. Maar Jezus laat hier al zien dat hij de grote hoge priester is, zoals ook in Hebreeën staat. Onze hoge priester. Jezus is het die rein verklaart hier. En de mensen die hebben wel zoiets van, kan die dat wel? Mag die dat wel? Ja. Hij was melaats. En Jezus zei, ik wil het woord rein. En hij was gelijk rein. Jezus werd zelf niet onrein door hem aan te raken. Andere priesters, de gewone, die zouden zich gelijk moeten reinigen. Die moesten dan een bad nemen en kleren verwisselen. En er waren hele procedures voor. Als je zo iemand had aangeraakt, dan was je onrein. Dan mocht je niet in de tempel komen. Deze gast mocht ook niet in de tempel komen. Hij was onrein. Hij had een groot probleem. Maar zijn houding was wel geweldig. Natuurlijk wordt dat veroorzaakt door zijn situatie. Dat hij echt niet anders kan. Dat hij op, hoe staat dat? Hij viel voor hem neer. Andere vertaling, op zijn knieën. Uit eerbied en overgaaf. Ik kan niet anders. Dat je gewoon niks anders meer weet van, nou ja, dan ga ik maar door die mensenmassa heen, wat niet mag. En ik val op mijn knieën, op deze manier. En zeg, als u het wilt, dan kunt u mij rein maken. Of Jezus het kon, dat was voor die man geen vraag. Hij geloofde, als u het wilt. En het wonder gebeurde, want Jezus zei, ik wil het. En hij raakte hem aan. Dat was de kracht van de Heilige Geest, die door Jezus werkte. Daarna, geen sensatie. Geen gepraat in de stad. Nee, geef eer aan wie de eer toekomt. En wat moest hij doen? Hij moest naar de tempel gaan. Hij moest een offer brengen. Dat was zijn getuigenis. Dat hij God dankbaarheid gaf. Rein was hij al. Is er een offer gebeurd? Dien de Heer. Dat is je getuigenis. Als je de Heer daarna niet dient, heb je eigenlijk niets te vertellen. Je leven is je getuigenis. In dit stuk zitten twee lessen die ik er even uit wil lichten. Geloof altijd tegen beter weten in. Als niemand je meer wil zien, als iedereen zegt, nu weten we het wel. Altijd jij met je ziekte, met je ding, met je problemen. Dat geldt ook voor psychische problemen. Als mensen je een aansteller noemen. Als zelfs de dokter zegt, nou kom maar terug als het beter gaat. Dan zeg ik, dan zegt de Bijbel, geloof tegen beter weten in. Geloof. Want er is altijd iemand om naartoe te gaan. Daar hadden wij het van de week over, Hilbert. Er is altijd iemand om naartoe te gaan. En dat is de Heer Jezus. Geloof tegen beter weten in, want er is altijd om iemand naartoe te gaan. We gaan verder lezen in vers 5. Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe, die om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn. Jezus antwoordde, ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en dan zal mijn slaaf genezen. Want ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer zijn soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg, ga, dan gaat hij. En tegen een andere, kom, en dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg, doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen degene die hem volgde, ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Sla ik een stukje over, ga ik naar 13. En tegen de centurio zei Jezus, ga naar huis. Zoals je geloofd hebt, zo zal het gebeuren. En op dat moment genas zijn slaaf. Niemand had dat wonder gezien. Het was nog steeds een geloofskwestie. Want hij stond nog steeds bij Jezus. En Jezus gaf de opdracht, ga. Dat was voor hem ook een signaal, dan moet ik dus gaan. En zoals je geloofd hebt, het geloof wat er al was geweest, was genoeg, zo zal het gebeuren. En op dat moment, en dat hebben ze achteraf waarschijnlijk uitgezocht, geloofde of genas die slaaf. Dit is een situatie waar iemand ziek is, verlamd, zwak, hij heeft pijn en hij kan zelf niet naar Jezus. Dan mag jij voor hem gaan. Jij mag naar Jezus gaan voor een ander. Voor een collega, een vriend, een familielid. Heb geloof voor het probleem van een ander. Dat is belangrijk. Je ziet dat Jezus daarnaar luistert. Dat hij dat geloof beloont. Ook hier is die houding heel belangrijk. Als hij bij Jezus komt, is Jezus echt zijn Heer. Zijn meerdere. En de manier waarop hij eigenlijk zijn probleem neerlegt is een les voor ons. Als wij bidden hebben wij vaak de oplossing. Hij smeekt. Hij legt de situatie voor. Alleen maar wat hem raakt. Hij zegt, mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed. En leidt hevige pijn. Ik weet zeker dat Jezus bij deze situatie niet dacht dat deze hoofdman dacht aan economisch verlies. Ik denk dat deze slaaf zo speciaal was. Anders ga je niet. Ga je niet naar Jezus toe op deze manier. Hij legt het voor en het drukt op zijn hart. En zo erg dat hij dus echt hulp ging zoeken. Misschien was hij allerlei dokters af geweest. Maar hij komt bij Jezus. Mijn slaaf ligt verlamd op bed. En lijdt pijn. Help. Hij smeekt om hulp. Help. Meer niet. Hij zegt niet, Heer, hoe dit, Heer, hoe dat. Bepaalt u het maar, Heer, wat u moet doen. Laat het aan de Heer over. Hij was bescheiden. Hij zei, ik sta onder u. Wat u ook zegt, uw wil zal geschieden. Want het is bij mijn baas, de keizer, zo. Het is bij mijn thuis zo. Zo werkt het. En ik sta onder u. Wij staan allemaal onder u, zegt hij. U bent mijn Heer. En zo zie je dat bescheidenheid en Jezus Heer noemen een teken is van een groot geloof. Een groot geloof. Niet een grote mond, grote woorden, maar een groot geloof. Wij weten dat de aarde geschapen is door zijn woord. Logos. Het woord. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Johannes 1. En het woord was God en het woord was bij God. En dat gaat helemaal over het begin. En dat gaat over de Heer Jezus. En hetzelfde woord wordt hier ook gebruikt. Dat hij dat woord sprak. Zo zal het gebeuren. Jezus geneest door de macht van zijn woord. Niet door de daden die hij doet. Het aanraken en het modder smeren op iemands oog of de maniertjes waren helemaal niet belangrijk. Het is de macht die in hem is. Het woord. Het scheppende woord waar zelfs de aarde door gemaakt is. Dat is hetgeen wat schept en herschept en geneest. En het is de kracht van de geest die daar doorheen werkt. Er is geen formule, er is geen manier. Is geen goed en foute manier. Het is de macht van het woord. Niemand heeft het wonder gezien. Weer geen sensatie. Jammer. 3 dingen wil ik eruit lichten. Ga naar de Heer voor de nood van een ander en smeek. Vooral als die ander niet kan komen. Als die niet wil, is het misschien zelfs een andere situatie, komen we nog op. Als die niet kan komen, als die zo ziek is. Of als het iemand is die de Heer op je hart gelegd heeft. Ga dat doen. Smeek de Heer. Het getuigenis van je geloof als Jezus, dat Jezus Heer is. Dat die man zei van, als u het zegt, dan gaat het gebeuren. Daarmee zegt hij eigenlijk, u bent de baas. Dat getuigenis is voor God al genoeg om naar je te luisteren. Doe niet moeilijk. Leg gewoon het probleem waar je mee zit voor zijn troon. Ik vind dit moeilijk, Heer. Mijn broer is ziek. Ik vind het moeilijk. Zo is mijn gebed in de ochtend is soms heel kort en gemakkelijk misschien. Maar ik word daar wel mee wakker. Ik word wakker met mijn zorgen om mensen. En het eerste wat ik doe is, zoiets simpels als dit, Heer, ik vind het moeilijk. Ik leg het bij u. Smeken. Mijn broer heeft pijn en ligt thuis. That's it. We gaan verder, vers 14. Derde geval. Een kortje. Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Dat is een belangrijke tekst. Even buiten dit verhaal. De eerste paus was dus kennelijk getrouwd. Dan had hij geen schoonmoeder. Schoonmoeder lag ziek in bed. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. Jezus kwam bij haar. Hij was eerst buiten de stad, bij dit eerste situatie. Toen kwam hij binnen de stad, tweede situatie. Toen ging hij bij Petrus, zijn schoonmoeder, naar binnen. Het was zelfs het huis van Petrus, ze ging daar naar binnen. Wist hij dat die mevrouw ziek was? Ik denk het wel. Als hij weet wat de schriftgeleerden denken, zal hij dit ook wel weten. En hij kwam. En hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze was verzwakt door koorts. Ze vroeg niks. Tenminste, dat staat hier niet. Misschien had ze wel gebeden, je weet het niet. De koorts was weg, alsof het niks was. Hij hielp haar letterlijk en figuurlijk overeind. En ze begon hem te dienen. Ze diende de Heer. Eigenlijk de tweede keer dat iemand genezen wordt en dat je zegt, dien de Heer. Jezus weet wat je nodig hebt. Maar soms komt hij zelf naar je toe om je te zegenen. De eerste, die brak door die menigte heen. De tweede, daarvoor kwam een ander. En bij de derde kwam Jezus zelf. We kunnen dus helemaal niet voorspellen hoe zoiets moet gaan. Er werd ook niks gezegd. In dit geval was zijn aanraking genoeg. Want hij is het woord. De macht is in hem. Vierde situatie. Laat mij maar, heb ik erboven geschreven. Vers 16. Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. En met een enkel bevel dreef hij de geesten uit. En alle die ziek waren genas hij. Opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Ook deze mensen werden meegenomen. Je weet niet of ze konden of wilden, maar ze werden duidelijk geleid. Ze brachten vele bezetenen bij hem. Je wordt niet zomaar bezeten. Dat heeft heel vaak wel met zonde te maken. En hier, ook hier spreekt Jezus het woord. In sommige vertalingen staat een enkel woord. Logos. Een bevel. Dat was genoeg. Kon kennelijk heel snel. En het was ook een teken. Het was een wonder. Want er staat hier dat een profetie werd vervuld. Opdat in vervulling ging wat gezegd werd door Jesaja. Dus als er staat, hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen, dan staat hier dat dat vervuld was voor de kruisiging. Het is best even ingewikkeld, daar komen we zo wel op terug. Het staat hier letterlijk dat het vervuld was. Moeten we gewoon niet moeilijk over doen, want het staat er. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Zwakheden. Je moet het eigenlijk zien dat hij zegt, nou, als jij je zwak voelt, dan til ik jouw hand gewoon op. Dragen we het samen. Ik til het op. Ik breng het weg. Ik neem het van je over. Dus je leest een beetje in de vertaling wat dat woord betekent. Dan betekent het ook eigenlijk nemen zonder geweld. Laat mij maar, want ik ben sterker. Ik wil jou helpen. Ik wil jouw zwakheden wel compenseren. Ik neem het van je over. Eigenlijk zegt de Heer, laat mij maar, want ik maak je sterk. Ik zal zorgen dat je het gewoon kan. Lichamelijke en geestelijke dingen geldt dat ook voor. Als het gaat om lasten, dan gaat het echt om dingen die je aan het dragen bent. Dan gaat het eigenlijk om de andere kant van het probleem. De ene kant is het eigenlijk mijn spieren en aan de andere kant is het de massa die ik op mijn rug heb. He, die zwakheden die zitten onder de massa, dat ben ik zelf. En de lasten die liggen bovenop mijn schouder. En zo kan een ziekte ook een last zijn die te zwaar is om te tillen. Of de last van een zonde. En die kan Jezus wegnemen. Zo kunnen we ook elkaars lasten dragen. Hetzelfde woord. Nou is alle ziekte uiteindelijk natuurlijk wel een gevolg van de zondeval. Want als er niet gezondigd was geweest, was de schepping heel anders. De ziekte kwam daarna. Maar het is natuurlijk niet altijd zo dat als iemand ziek is, dat hij zelf gezondigd heeft. Dat verband mogen we niet leggen. Het kan. En daarom vergeeft Jezus ook de mensen en geneest hij ze. Hij zegt ook even later in Matthäus, je zonden zijn je vergeven, sta op en wandel. Tegen de lasten zegt hij eigenlijk hier, laat mij maar, want ik maak je vrij. Ik maak je sterk en ik maak je vrij. En niet de last, gewoon weg. Ik maak je vrij. Duistere machten vluchten voor het woord. Eén enkel woord. Maar dan moeten ze het wel horen. En dat is weer een opdracht aan ons. Neem ze mee. Ken je die mensen? Ken je de mensen die door geestelijke machten onderdrukt worden? Ken je mensen die ziek zijn? Neem ze mee naar Jezus. Dat kun je zelf doen. Bid samen met ze. Laat mij maar, zegt de Heer, want ik maak je sterk. Laat mij maar, zegt de Heer, want ik maak je vrij. Gaan we toch dat stukje uit Jesaja lezen. Het is die profetie. Jesaja 53. Ja, je kan het hele hoofdstuk lezen. Het is allemaal geweldig. En het gaat zo duidelijk over de Heer dat je niet snapt dat sommige mensen dat niet zien. Jesaja 53 vers 4. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen en ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Eigenlijk, wij dachten dat het zijn eigen schuld was. Dat je zo ontzettend te lijden hebt omdat je een zondaar bent. Maar dat was bij de Heer Jezus helemaal niet zo. De uitleg staat erachter, vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden als schapen, we keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Het is dezelfde tekst. En aan de ene kant stond er net, ja, dat is in Matthäus vervuld. Maar aan de andere kant staat het elke week op de weekinfo. Ik weet niet waar Beb zit. Beb is niet gek. Beb zet het er elke keer op en denkt, ja, nou, dat was in Matthäus al vervuld, Beb. Die tekst. Dat geldt ook nog voor nu. En dat kun je zien aan de volgende tekst. 1 Petrus 2, vers 18. Hetzelfde staat nog een keer in het Nieuwe Testament na de kruisiging. En dan gaat het over ons. Het gaat hier eigenlijk in dit hele stuk 1 Petrus 2 over mensen die worden onrecht aangedaan. Omwille van ja, dat ze in Jezus geloven. Ze hebben het moeilijk, ze worden lastiggevallen, vervolgd. Ja, ik weet niet, op je werk kun je dat misschien ook meemaken. Of op school, of op straat. Ja, je hoeft tegenwoordig maar het woord Jezus te noemen. En niet als vloek. En dat ze zeggen, ben jij gek geworden? Dat ze je al in een hokje douwen. Oh, dan ben je zeker zo'n grijze kerkmuis. Dat hadden deze mensen ook. En er staat erbij, ja jongens, dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden. Om uwentwil. En u daarmee een voorbeeld te geven. Hij heeft een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem. Die geen enkele zonde beging. En over wiens lippen geen enkele leugen kwam. Hij werd gehoond. En hoonde zelf niet. Hij leed. En dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Duidelijke les. En ineens komt dan dat stukje van Jesaja. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde op het kruishout gedragen, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen en nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is. Naar hem die uw ziel behoedt. Ik heb dat stukje over die schapen exact even erachter gezet. Dat staat hier Jesaja ook. En dan kan je zien, dat gaat echt over hetzelfde. Dat is hetzelfde stuk. Dat is een citaat. Maar als je dit leest, dan denk je, ja, maar dan gaat Jesaja eigenlijk over. Hij heeft onze zonde gedragen. En dan ben je van je zonde genezen. Dan wordt het helemaal vergeestelijkt. Maar aan de andere kant gaat Jesaja over lichamelijke genezing als het bij Matthäus gebeurt. Daar hebben wij wel eens moeite mee. Hoe moeten we dat nou uitleggen? Voor mijzelf kan ik veilig aannemen dat Jesaja schrijft over letterlijke genezing van het lichaam, volgens Matthäus, en over genezing van de zonde, zoals het hier staat. Ik geloof dat het voor allebei geldt. Was die genezing dan alleen voor toen? Nee. Volgende tekst. Ik denk dat die redelijk duidelijk is. Als je dit gelooft, dan kun je toch niet zeggen, dan zou die ons toch niet zomaar laten barsten. Zeg nou, nee, voor jullie is het geestelijk. Voor jullie is het anders. Hij kwam voor als Messias naar Israël. Wat een groot feest had moeten worden. Genezing van de zieken. Waar ze hadden moeten geloven in hun Messias en hem moeten aannemen. Hebben ze het niet gedaan. Hetzelfde biedt hij aan de hele wereld. Neem hem aan als je redder. De Messias. En ook die genezingen horen daar dan bij. Je kan niet zeggen dat je de helft gekregen hebt. Want Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dat kan ik zelf zonder bril lezen. Zou hij niet doen wat hij toen deed? Zeker wel. Sommigen zijn het misschien met me niet eens. Wat als de Heer nou niet geneest? Wonderen gebeuren toch niet elke dag? Nee, dat is logisch. Anders waren wij een ziekenhuis. Dan was hier nooit iemand ziek. Een wonder is natuurlijk wel een uitzondering. Het is iets bijzonders. Iets wat wij zelf niet kunnen. Sommige wonderen, en daar moet ik over aan de Heer soms best wel eens vergeving voor vragen, die ben ik misschien wel vergeten. Dat hij dingen gedaan heeft, dat je op dat moment zegt, wauw, dat was een wonder. En als je me nu vraagt, getuige is van een wonder, en dan moet ik nadenken, en dan ben ik het wonder vergeten. En dan zeg ik, Heer, vergeef mij, want ik weet het niet meer. De mensen vergeten. Maar ik weet dat de Heer ze doet, want ik heb ze, gelukkig weet ik er nog een paar. Berg ze op in je hart. De goede dingen die de Heer doet, schrijf ze op een briefje. Dat als het niet gaat en je voelt je even niet lekker, dat je ze kan lezen. Dit heeft de Heer gedaan. De wereld vindt mij misschien dom, want ik geloof niet in evolutie. Heeft een reden. Ik weet namelijk dat God bestaat. Ik heb wonderen gezien. Ik geloof niet in evolutie, want ik weet. Ik geloof niet in God, ik weet dat hij bestaat. En dat geloof, dat is natuurlijk dan, komt er automatisch achteraan. Je gelooft in wat je weet. Ik stel me dus op als die melaatse. Zelfs als je twijfelt, of je dit mag vragen. Leer dan die les van die melaatse. Geloof tegen beter weten in. Ook als je twijfelt. Man, als iedereen zegt, nou, dat kan het niet zijn. Geloof tegen beter weten in. Want je twijfel wordt weggenomen. Als iedereen zegt, dat mag je niet bidden. Dat kan je niet vragen. Doe het maar wel. Als je het niet gevraagd hebt, heb je het niet gevraagd. Leer deze lessen. Geloof tegen beter weten in. Er is altijd iemand om naartoe te gaan. Ga naar de Heer voor een nood van een ander. Smeek hem. Doe niet moeilijk. Leg gewoon het probleem voor de troon. Vraag je niet af, heb ik het wel goed gevraagd? Robert zei het van de week. Als je je dat afvraagt, wordt je gebed mensenwerk. Als het ligt aan de manier waarop je bidt, of wat je gebeden hebt, dan denk je, ja, maar nou heb ik het. Dan heb ik het. Als ik het fout gedaan kan hebben, dan is het ook mijn werk. Leg gewoon alleen maar de nood neer voor de troon. En blijf dat doen. Blijf voortdurend vragen. Vraag je niet af of de Heer het al weet. Natuurlijk weet hij het. Vraag je niet af of het vervelend is. Hij vindt ons nooit vervelend. Hij doet het loket niet dicht. Hij is altijd open. Hij luistert altijd. Dat heeft hij beloofd. Dus alles waar we mee zitten, elke dag als je wakker wordt, mag je bij de Heer leggen. Het getuigenis van je geloof in Jezus als Heer is genoeg. Vertrouw. Jezus weet wat je nodig hebt. Hij komt naar je toe. Want de macht is in hem. Hij is het woord. Hij weet alles. Breng ze mee, die mensen. Laat mij maar, zegt de Heer. Ik maak je sterk. Laat mij maar. Want ik maak je vrij. Dan wil ik toch nog een stukje praktisch maken. En ik wil naar Jacobus 5 gaan. Jacobus 5, vers 13. Dat gaat over hoe dat dan in de gemeente gaat. Er staan gewoon instructies. Als één van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. We hebben het net ook over gehad. Dat kun je gewoon echt zelf. Is niet moeilijk. Als hij vrolijk is, laat hij een loflied zingen. Die hoor ik ook graag. Als je bij ons door het huis loopt, hoor je eigenlijk wel een heleboel muziek. Uit verschillende kamers. Soms zijn het lofliederen, soms zijn het andere dingen, maar ik zal geen namen noemen. Er komt van alles. Als het bij ons op zaterdag is, dan wordt dus de lof van zondagochtend wordt bij ons zaterdag al door het huis gegitaard. Door Berend. Ik hoef niet op het lijstje te kijken. Ik weet wat er gewoon komt. Als je vrolijk bent, neurie, zing. Denk aan de Heer. Je mag ook bidden als er niks te vragen is natuurlijk. Heer, wat heeft u dit toch fantastisch gemaakt. Vanochtend was ik natuurlijk veel te vroeg wakker. En was de zon exact dezelfde kleur rood als mijn twee bomen in de tuin. Dat had hij geweldig gemaakt. Wat een afleiding. Jacobus 5, vers 13. Als één van u het moeilijk heeft, laat ik bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Wie moet dat doen? De zieke. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Dit zalven. Je ziet, er is op een of andere manier in dit stuk wel een verband met. Heb ik soms ergens niet zo'n steekje laten vallen? Breng het bij de Heer. Dat is ook bij die Melaatse zo geweest. Die Melaatse, die staat in Leviticus. Als die genezen was, dan ging die een offer brengen met bloed. En dat bloed werd gesmeerd aan zijn rechteroorlel, zijn rechterduim en zijn rechtergrote teen. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slaap en ontwaken. Daar staat dat voor. Alles wat hij fout gedaan heeft, werd dat offer opgesmeerd. Wat hij gedaan had, waar hij geweest was, wat hij gezegd had, wat hij gedacht heeft. Zijn hele leven valt onder dat offer. En dan, als dat offer gebracht is en dat bloed is gesmeerd op zijn oorlel, zijn duim en zijn teen. Dan gaat de Heer hem zalven met olie op diezelfde plekken over dat bloed heen. Om het te genezen, om het heel te maken. Alleen hier was het, als die man al, of vrouw, ik wil niet discrimineren, genezing is voor allebei natuurlijk. Als die al beter was. En dan lees je Jacobus en dan gaan we ineens het anders doen. Dat heeft een reden. Bij ons is dat offer al gebracht. Dit gaat over binnen de gemeente. Het bloed van Jezus is al over ons hele leven. En dan ben je ziek. En dan kan je eigenlijk zeggen dat die genezing wel, die is ergens toch wel inclusief. Je weet dat de Heer het wil doen. En wij zalven dan als een daad van geloof als oudste. Voordat iemand genezen is. Wij doen alleen het restant. Misschien moeten we daar eens over nadenken, Marinus. Of we niet ook die oorlel, de duim en de rechterteen moeten doen. En het restant over iemands hoofd moeten gooien. Wij doen alleen het restant. Maar het zal niet liggen aan de manier waarop we het doen. Want dan zou het ons mensenwerk zijn wat onvolmaakt is. Het is het werk van de Heer. Wij zalven als een daad van geloof. En net als Jezus raken we daarbij de zieke aan. Het offer was er al, dat heeft Jezus gedaan. We smeren als het ware de kracht van de Heilige Geest fysiek tastbaar op de zieke. Er zijn maar een paar dingen die wij, we hebben geen beelden. Ja, er hangt een kruis. Want als er nooit iemand binnenkomt, dan hebben ze geen twijfel of het een theater is of een kerk. Het is een kerk. Tastbare dingen hebben we, doopwater. Brood en wijn. En dan houdt het heel snel op. De zalfolie. Je moet dus ook echt komen. Je moet het echt vragen. Het is geen geestelijke actie. Dit is iets wat tastbaar is. Het is net zo belangrijk als het avondmaal. Het is net zo belangrijk als het dopen. Het staat in hetzelfde rijtje van tastbare dingen. Die je echt kan doen. Dus eigenlijk is de beslissing om de oudste te roepen om je te laten zalven. Is eigenlijk, ja, het zit in hetzelfde rijtje als naar het avondmaal gaan. Dat moet je ook niet gewoon zomaar doen van nou iedereen gaat. Nee, dat heeft een speciale betekenis. Je laat je ook niet zomaar dopen. Daar hoort een getuigenis bij. Je wordt echt nat. Met olie ook. Er zit echt olie op je hoofd. Vraag het. Want het is belangrijk. We willen echt zeggen dat wij geloven dat God werkt. Dat God nog steeds geneest. Besef tot wie je bidt. Volgende slide. Want dit is hem. Hij zegt, wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bang. Hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang. Openbaring 1. Ik ben de eerste en de laatste. Ik was er altijd al. En ik zal er zijn. Ik ben de Logos, het woord van God. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Dat getuigen wij. Jezus is gestorven en hij is opgestaan. En hij leeft nu tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Elke keer als Jezus betrokken was bij de schepping, moet er een amen geklonken hebben dat het goed was. Hij is de eerste en de laatste. En onze Heer heeft het laatste woord. Amen.